Ja, ben ik te verstaan voor iedereen? Prima. Ja, mijn naam is Wouter Droppers. Ik kom uit Winterswijk. Ik ben getrouwd met Elspeth, die komt uit Gossel en de vergadering van Warrensveld. En het is al een tijd geleden dat ik hier geweest ben. Ik denk 45 jaar. En het was een kleine jongen van 15 jaar. En dat was in de tijd van de hoogtijdagen van Medema en Sigela en rond de jaren 80, zeg maar even. En toen was er op Hemelvaart ook nog wel eens een soort grote vergadering hier. Of daar kwamen alle jongeren hier en daar weet mijn vrouw nog alles van. Dus er is wat historie en iets wat we samen delen. En dat is leuk. In dagelijks leven ben ik directeur bij Europartners. Europartners is een vereniging van christelijke zakenmensen. Die het evangelie bekend wil maken in de zakenwereld, onder ondernemers en leidinggevenden. En dat doe ik met veel plezier. Getrouwd, 2 kinderen en momenteel 60 jaar. En ik wil met jullie iets delen en het staat er al. Over onze relatie met Jezus. En ik zal het thema een beetje inleiden. Elk jaar ga ik naar het klooster, neem ik een tijd van bezinning, retraite. Doe ik meestal in december. En dit jaar, voordat ik naar het klooster ging, had ik een goed gesprek met een vriend. En die zei, Wouter, wil jij wel eens een keer een drijverstest doen? Ik zeg, wat leer ik autorijden of wat dan? Nee, wat drijf je ten diepste? En wat motiveert je om de dingen te doen die je doet? En het kan wel eens zijn dat je drijfveren hebt die zo sterk in je leven aanwezig zijn, dat het ook gevangenissen kunnen worden. En dat je daardoor helemaal bepaald wordt. Ik zeg, ik ben wel benieuwd, laten we het maar eens doen. Dus ik doe met hem zo'n test en net voor die kloostergang bespreken we die test onder een lunch. En wat kwam er naar voren? Dat ik wel de neiging heb om wat perfectionistisch te zijn. Ik heb de lat wel redelijk hoog liggen. Niet alleen voor mezelf, ook voor medewerkers. En het was nog wel wat in balans, maar het was wel een thema dat ik me afvroeg. Heer, waarom heb ik dat eigenlijk? En ik zei tegen hem, dankjewel, ik ga met dit thema eens het klooster in. En in het klooster kwam ik wat met God in gesprek. En ik vroeg God, maar waarom? Waarom ligt die lat altijd zo hoog? En toen zei God, ja Wouter, dat weet jij waarschijnlijk beter. Vertel het me eens. Ik zeg, ja Heer, ik wil natuurlijk in mijn werk een goed getuige van u zijn. Dus daarom ligt de lat misschien hoog. En toen was het net alsof God sprak, en je moet niet denken dat dat een audio stem is, maar hij spreekt dan door je gedachten heen en door je verwerking en door de momenten daar. En zegt, Wouter, als jij echt een goed getuige wil zijn, moet de lat dan zo hoog liggen? Want misschien leg je de lat wel zo hoog, dat mensen helemaal geen verbinding meer met jou kunnen maken. Stel je eens voor dat je volkomen zou zijn, of heilig zou zijn, of alles zou zijn. Dan zouden mensen denken, die staat zo ver weg van mijn leven. Dat is fijn voor hem dat hij dat kan, maar ik heb daar geen enkele verbinding mee. Dus misschien om getuige te zijn van Christus is het hier wel goed om de lat niet zo hoog te leggen. Als je de lat heel hoog legt en andere mensen kijken daarna en ze denken, dat kan ik toch nooit halen, maakt dat die mensen ook wat eenzaam. Want ze voelen zich wat uitgesloten en denken, bij die gemeenschap kan ik nooit horen. Het maakt ook dat, als ze mensen er toch bij willen horen, ze een soort betere versie van zichzelf gaan presenteren. En dat ze proberen mee te doen. Een beetje zoals we dat ook wel op Facebook zien, waar iedereen een betere versie en de goede versie van zichzelf presenteert. En hoe vaak is dat ook niet in kerken gebeurd? Ik kom uit de vergadering van gelovigen en daar lag de lat wel hoog. Heiliging was wel een belangrijk thema. Het was ook een van de fundamenten waarom Darby überhaupt ooit de vergadering is begonnen. En heel langzaam zijn we misschien wel niet meer onszelf geworden, maar een betere versie van onszelf. En hebben we mensen daarmee ook een beetje van ons vervreemd. En misschien ook wel mensen in eenzaamheid gedreven. En het derde punt wat God tegen mij zei, zegt, als je die lat hoog legt, en stel dat je die lat zou halen, waar gaat dan de glorie naartoe? Gaat die dan naar mij, of gaat die dan naar jou? En als mensen je idealiseren, of het is allemaal goed, dan gaat de glorie naar jou. Maar God zegt, als je getuige van mij wil zijn, dan moet toch de glorie naar mij toe gaan. Dus dat was wel een wat confronterende boodschap. En de vraag kwam een beetje naar voren, maar kun je ook kwetsbaar zijn? En durf je ook met je gebrokenheid naar voren te komen? En in zo'n gesprek, en als je mijn karakter een beetje kent, dan geef ik me niet zo snel gewonnen. En toen zei ik, ja, natuurlijk, getuige zijn, maar ik wil toch ook gewoon van u houden. U zegt er ook, wie mij lief heeft, volgt mijn geboden. En toen kwam de vraag een beetje terug, weet je eigenlijk wel wat houden van is? Is dat doen? Is dat allerlei dingen doen voor mij? Is dat houden van? Is dat, nou ja, stel eens voor dat mijn zoon bij ons komt en voordat hij mij ontmoet, dan wiet hij het onkruid in de tuin, veegt de oprit, was de auto en vervolgens, pas dan kan hij een ontmoeting met mij hebben. Zit daar ook niet een soort transactie in? Heer, wij doen wat voor u, nou moet u wel goed voor ons zijn. Of is houden van een soort continu gebed van een leven dat gevormd wordt en bepaald wordt door waar je tekortschiet? De geredde zondaar zien we zo onszelf. Een leven wat misschien wel gevuld is met een stuk zelfafwijzing, wat daar snel in komt. Als je naar jezelf kijkt als de geredde zondaar, en dat is continu je beeld, zit daar dan ook niet altijd een schuldgevoel onder en een vorm van zelfafwijzing dat jij er niet mag zijn? Is dat dan de liefde? En het was God of mij zei, maar liefde heeft ook iets wederzijds, toch? Mag mijn genade niet genoeg zijn? Mag ik jou ook niet wat schenken? Mag ik ook geen dingen aan jou geven? En kun je die eigenlijk wel ontvangen? En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik niet zo goed ben in ontvangen. Ook in mijn liefde met mijn vrouw. Ik geef graag. Ik dien graag. Dat is mijn liefdestaal. Maar ontvangen vind ik lastig. En toen dacht ik wil meer weten over die liefde van God voor mij. En toen ben ik eens Hooglied gaan lezen in die retraite. En Hooglied kun je eigenlijk op verschillende manieren lezen. Het is een mooi erotisch gedicht uit die tijd, waar de liefde bezongen wordt. Maar de oude rabbijnen zagen het ook als een lied waar God versus Israël werd bekeken. En de oude kerkvaders keken ernaar als de relatie tussen God en de kerk. En je kunt er ook naar lezen en je kunt hem ook lezen op een manier als de relatie tussen Jezus en jou. En op die manier wil ik vandaag eens met jullie wat door Hooglied heen struinen. Van, hoe ziet dat er dan uit, die liefdesrelatie met Jezus? En als je het boek Hooglied leest en je hebt een mooie vertaling, dan staat er vaak voor zij. En dan is de zijfiguur, dat ben jij dan als je het in deze manier wil lezen, de hijfiguur. Is Jezus en het koor of de mensen eromheen zijn de engelen. En wat ik eigenlijk beoog met deze overdenking is dat je Hooglied op jezelf gaat toepassen en anders gaat lezen. En dat het weer een boek wordt wat gaat leven en dat je iets gaat ontdekken, vandaag weer opnieuw, van de liefde die Jezus voor ons heeft en hoe die liefdesrelatie eruit mag zien en hoe je die kunt leven. Ik heb de tekst hier afgebeeld en ze komen uit de Willibrod-vertaling, want ik zat in het klooster en dat was ik aan het lezen, maar ze komen wel overeen. En dan begint Hooglied 1 met de zijfiguur. En zij zegt, overstel het mij met de kussen van je mond, want je liefkozingen zijn zoeter dan wijn. Je zalven zijn heerlijk om te ruiken en de klank van je naam is als een rijk parfum. Daarom hebben de meisjes je lief. Trek met mij mee, laten we vluchten. Neem mij mee, koning, in je vertrekken. En dan lees je dat en dan denk je, ja, wat betekent dat dan voor mij vandaag? Wat zijn dan die kussen van je mond en de liefkozingen die Jezus ons geeft? Waar heeft hij ons lief? Heeft dat misschien iets te maken met zijn genade? Heeft dat iets te maken met zijn goedheid? Met zijn aanwezigheid? Met zijn barmhartigheid? met zijn geduld, met zijn vergevingsgezindheid, met zijn liefde en ontferming, met zijn bescherming. Wil hij niet zo in ons leven aanwezig zijn als een liefdevolle God, als een liefdevolle vriend die ons wil overstelpen met zijn liefkozingen, met zijn genade, met zijn barmhartigheid, met zijn kant van het verhaal en niet zozeer met mijn kant van het verhaal. Je zalven zijn heerlijk om te ruiken en de klank van je naam is als een rijk parfum. En als ik dan hoor over die klank van je naam, dan resoneert dat natuurlijk ook enorm in het Nieuwe Testament. Waar we lezen, wat is dan die klank van Jezus' naam? Wat is dan zijn grootheid? Wat maakt hem dan zo fantastisch dat hij iemand is om te bezingen? Of iemand is om mee om te gaan? Of iemand is om je vriend te hebben? En dan lezen we natuurlijk in Filippenzen 2. Hij die de gestalte van God had, heeft het geen probleem gevonden om een mens te worden. En hij is aan de mensen gelijk geworden en hij heeft zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot de dood en we hebben dat gevierd. En daarom heeft God hem verhoogd. En zit hij aan de rechterkant van God, opdat iedere knie zou zich buigen onder de hemel, op de aarde en onder de aarde. En iedere tong zou belijden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader. Dat is die naam. Dat is die vriend. Het is ook de man waarvan God zegt in Efeze, en ik wil alles in deze wereld onder één hoofd samenbrengen. Onder Jezus. Het is de man waarvan Jezus zelf zegt en God zegt, en mijn volheid woont in hem. En door hem hebben jullie mij leren kennen. Hij is de koning, de overwinnaar die de geschiedenis leidt en voltooid en volvoert tot zijn bestemming. Het Messiaanse vrederijk. Dat is die naam waar de klank vol van is. Die heerlijk is om te ruiken. Een rijke parfum. En daarom hebben wij hem lief. En de meisjes hem lief en deze wereld. En dan gaat hij mee en dan zegt hij, trek mij mee. Neem mij mee, koning, in je vertrekken. En op dat moment, in dat klooster ging ik wandelen. Ik ging buiten wandelen. En ik liep door het bos en ik vroeg me af, maar Heer, wat zijn uw vertrekken? Waar bent u dan? En toen moest ik denken aan Matteüs 25. Waar Jezus zegt, en toen de mensen geen kleren hadden, heb je ze toen gekleed. En toen de mensen geen eten hadden, heb je ze toen te eten gegeven. En toen ze dorst hadden, en toen ze ziek waren, en toen ze in de gevangenis zaten, en toen ze migrant waren, vreemdelingen, vluchtelingen, heb je toen voor ze gezorgd. En alles wat je aan die mensen gedaan hebt, dat heb je aan mij gedaan. Daar ben ik. Daar ben ik aanwezig in deze wereld. Neem me mee naar je vertrekken. En toen zei ik, Heer, maar die mensen kom ik niet meer zoveel tegen. Ik ben wat overwerkt geweest en ik deed ook nog alfacursus in de gevangenis en daar kwam ik de gevangenen tegen. Wij deden cursussen voor migranten om in Nederland een bedrijf te beginnen en ik ben Europees gaan werken en dat is een beetje weggegaan. Ik zeg hier, ik leef nu een beetje in een bubbel van welgestelde ondernemers die wij het evangelie proberen te vertellen. Ik kom die mensen niet zoveel meer tegen. En toen zei God, maar ik ben ook hier in de natuur. Ik ben in de bomen, ik ben in de bloemen. Ik ben in de vogels. Deze hele schepping, kijk eens even rond. Alles is voor mij. Dit zijn mijn vertrekken. Hier ben ik. En toen dacht ik, Heer, maar deze wereld is niet alleen schoonheid. We kennen ook de oorlog. We kennen de loopgraven in de Oekraïne en we kennen de oorlog in Gaza. En waar bent u dan? En toen zei de Heer, ja, inderdaad. Maar dat zijn ook mijn vertrekken. En als jij daar komt, dan hoop ik dat je weer vertrekken van kunt maken. Van mijn glorie en van mijn eer. Dus als je daar komt, kom dan binnen als de vredestichter. Kom dan binnen als degene die heelt. Kom dan binnen als degene die het een stap verder brengt. En maak het weer mijn vertrekken. En zo was ik met God onderweg. In dat kloosterweekend. En dan hebben we het koor en de engelen die zeggen dan, wij willen juichen en ons over jullie verblijden. Wij willen zingen over jullie liefde. Zoeter dan de wijn. Iedereen moet wel van jullie houden. Dat is het hemelkoor wat zingt. En alle omstanders die dat zingen. En is het ook niet zo, als dat onze God is, als Hij zo verschijnt, als daar onze passie ligt, dat is natuurlijk fantastisch. Dan moeten we wel juichen en dan moeten we ons wel verblijden en dan moeten we wel zingen. Want als Jezus ons zo lief wil hebben, ja, dat is geweldig en dan moet iedereen wel van ons houden, want dat is wel een speciale relatie. En dan onmiddellijk sluipt dan die gedachte er weer in. Maar ben ik dan wel mooi en goed genoeg voor God? Hoe moet ik dat dan zien, Heer? Want, en dan komt de zijfiguur aan het woord en zij zegt, maar ik ben donker. Zij is niet zo mooi misschien. Maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Ik ben donker als de tenten van Keda, als de paviljoens van Salma. Minacht mij niet, omdat ik donker ben. De zon heeft mij gebruind. De zonen van mijn moeder waren hard tegen mij. Ze lieten mij hun wijngaarden bewaken. Zo heb ik niet voor mijn eigen wijngaard kunnen zorgen. Zeg mij, mijn zielsbelemende, waar laat jij je kudde grazen? Waar rusten je schapen in de middag? Ik ben donker. Ik geef geen licht. Ik ben misschien niet de bron van het goede. Ik ben misschien te vaak zelfgericht. Te vaak gaat het misschien over mijn eigen leven. Misschien heb ik niet altijd lief, zoals ik lief zou moeten hebben. Ik ben beperkt. Ik ben maar mens. Misschien hou ik te veel van controle en staan relaties daardoor onder druk. Misschien houden we te veel van onze eigen veiligheid en kunnen we daarom niet goed optreden in deze wereld. We nemen onszelf mee. Ik ben donker. En dan de zonen van mijn moeder waren hard tegen mij. We nemen ook onze opvoeding mee. We nemen onze cultuur mee. En daar komen we komen niet altijd ongeschonden uit deze wereld. We zijn hier op aarde gesteld en hebben hier een taak te doen. Ze lieten mij hun wijngaarden. Wij moeten werken, we moeten presteren, we moeten wat doen. En dat heeft invloed op ons. En soms komen we daar wat gebutst uit. En soms lopen we tegen onszelf aan. We zijn niet altijd zo mooi. En dan vraagt zij, terwijl ze toch dat verlangen heeft, van waar ben jij? Waar ben je, Jezus? Waar kan ik je vinden? Waar laat jij je kudde grazen? Waar zijn die mensen die ook bij jou horen? Waar ik ook mag, waar zijn die andere schapen? Waar mag ik een onderdeel worden van die kudde? Waar hoed jij ze? Waar breng je ze? En dan moeten wij erkennen, dat zijn wij eigenlijk als kerk. Hier zouden de mensen Jezus moeten kunnen vinden. In ons leven, in ons optreden, in ons zijn in deze wereld. Daar zouden de mensen iets van Jezus moeten kunnen vinden. En wat voor een kerk zijn we dan? Wat voor wereld leven wij dan? En dan gaat hij verder. En dan komt de hij-figuur, dan gaat Jezus zelf spreken. En wij hebben dat beseffen, we zijn donker, we zijn gebutst, we zijn tekort, we schieten tekort. Het is misschien allemaal niet vreugde. En dan zegt Jezus, en die kijkt heel anders. Hij zegt, mijn vriendin, je bent als een merrie voor de wagen van Farao, staal uit die tijd. Hoe bekoorlijk zijn je wangen tussen de oorhangers, hoe bekoorlijk je hals met snoeren. En dan iets verderop staat er, ja, als een lelie onder de doren, zo is mijn vriendin onder de meisjes. Ik zal gouden hangers voor je laten maken en zilveren balletjes. Wat ben je mooi. Jezus kijkt niet naar het donkere. Jezus kijkt niet naar onze tekortkomingen. Dat weet hij al lang. Daar is hij voor gestorven en dat is helemaal klaar. Daar is hij niet mee bezig. Hij kijkt naar wie we zijn en wie we wel zijn. En hij zegt, jij bent waardevol voor mij. Ik heb je gewild. Ik heb je gemaakt. En zoals ik je gemaakt heb, zo zal ik je ook voltooien. Je mag er zijn. Je hoort erbij. Je bent waardevol voor mij. En dan gaat hij de schoonheid bezingen. En wij denken misschien, ja, ben ik dan zo mooi? Ja. Als ik kijk naar mijn vrouw, ze is nou 60. En ze is wat anders dan toen ik met haar trouwde, toen ze 24 was. En ze wordt elke dag mooier. Niet omdat ze misschien uiterlijk mooier wordt, maar omdat ik haar leer kennen en omdat ik met andere ogen kijk. Jullie zullen je eigen vrouw mooi vinden, dat hoop ik, en je eigen man, en dat hoop ik ook. Het heeft dus te maken met de ogen waar je naar iemand kijkt. En Jezus kijkt met speciale ogen naar ons. Hij heeft ons op het oog. Hij is notabene voor ons gestorven. Hij heeft alles voor ons opgegeven om ons te kopen. Hij heeft zijn hele leven uitgestort om ons ergens te brengen waar wij misschien geen idee van hadden dat we daar konden zijn. Zoals een lelie onder de dorens. Als ik naar deze aarde kijk, zegt God, dan zie ik veel donkerheid en dan zie ik misschien veel zonde en kwaadheid. Maar jij schijnt als een lelie onder de dorens. Zo kijkt Jezus naar ons. En dan zegt hij, en ik wil je nog mooier maken. Die accenten die je hebt, die wangen, die hals. Weet je wat, ik geef je gouden hangers. Zilveren balletjes. En wat doet dat aan denken? Onmiddellijk denk ik dan aan het nieuwe Jeruzalem. Waar God een nieuwe stad creëert. De gemeente. Vol van schoonheid. Waar geen verdriet meer is. Waar geen rouw meer is. Waar geen dood meer is. En die hele stad die wordt versierd met edelstenen. Zelfs de fundering die onder het oppervlakte ligt, waar we niks van zien, wordt geschitterd met edelstenen. En die edelstenen, dat zijn Gods beloftes aan het volk Israël en Gods beloftes aan ons. En die worden vervuld innerlijk, dus God vernieuwt ons innerlijk, en die worden vervuld uiterlijk. De uiterlijke schoonheid komt van binnenuit. Daar is Jezus en daar is God mee bezig in ons leven. En dan de passie. En daar wil ik ook een beetje mee afsluiten. Kijk, wij hebben wel eens van die teksten, God staat aan de deur en ik klop. En dat is een tekst uit de Openbaringen en dat is best een droge tekst. Maar lees die tekst eens even door de ogen van deze tekst. Hoor, daar is mijn lief. Kijk, daar komt hij aan. En dan komt Jezus daaraan, springend over de bergen. Over de heuvels komt hij aangesneld. Mijn lief is als een gazelle. Hij lijkt wel het jong van een hert. Daar staat hij, achter de muur van ons huis. Hij kijkt door het venster, hij tuurt door de tralies naar binnen. En nu roept mijn lief en zegt tegen mij, sta toch op mijn vriendin. Kom toch mijn mooiste. Kijk, de winter is voorbij. De regentijd is afgelopen. Het veld staan weer de bloemen. De tijd om te zingen breekt aan. De roep van de tortelduif klinkt over het land. De vijgenboom draagt zijn eerste vrucht en wat ruikt de bloeiende wijnstok heerlijk. Sta op, mijn vriendin. Kom toch, mijn mooiste. Wat een passie spat hieraf van Jezus. Hij komt aangesneld over de bergen, over de zee, naar ons toe. Hij wil ons ontmoeten. En dan zegt hij in die ontmoeting, vergeet wat achter je ligt. De tijd van de winter is voorbij. Misschien was het donker, misschien was het lastig, misschien was het moeilijk. Maar ik wil samen met je zijn. En we moeten het leven vieren. We moeten gaan zingen. Het mag eraf spatten. Het mag leven. Het mag gaan. En hetzelfde vertelt hij in een paar hoofdstukken verder, in 5. Heb ik dat hier staan? Ja. Ook, ik sta aan de deur en ik klop. En hoe staat hij dan aan de deur? 'S Ochtends komt hij daar en ik hoorde mijn lief kloppen. Doe open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn mooiste. Het is niet gewoon, ik sta aan de deur en ik klop en ik kijk wat je open doet. Nee, doe open. Mijn hoofd is nat van dauw, mijn lokken zijn vochtig van de nachtelijke nevels, maar ik heb mijn kleed al uitgetrokken. Moet ik het weer aankleden? Ik heb mijn voeten gewassen, moeten ze weer vuil worden? Jezus is al helemaal klaar. Hij is er al helemaal voorbereid. Hij is van ver gekomen. En dan, ik kreeg met hem te doen en de deur stond open voor mijn lief en de handen dropen van mirren. En ik opende de deur, maar mijn lief was verdwenen. En dat kan soms in ons leven ook zo zijn. Dat we die passie voelen, dat we naar God uitreiken, dat we ergens voelen dat hij ons drinkt, dat hij ons drijft en dat hij dan weg is. En dan mogen we zoeken. Hè? En dat volgende stuk, dan begint die zoektocht van die vrouw door de stad heen. En ze gaat op zoek naar Jezus. En ze wordt afgeranseld omdat ze denken dat ze een hoer is. En ze wordt misbruikt misschien wel. Maar uiteindelijk vindt ze hem. En is dat ook niet een beetje de oproep van Matthäus? Dat Jezus zegt, zoek en je zult vinden. Klop en er wordt open gedaan. Bid en ik zal je geven. En zoeken wij met deze passie zoals die vrouw zoekt? Zijn we wel werkelijk onderweg? En gaat die tekst niet veel meer over de zoektocht? En daarna over het vinden? Zomaar wat gedachten over Hooglied. Zomaar wat gedachten over de passie van God. Ik kwam het klooster binnen en ik keek naar wie ik moest zijn. En ik dacht dat ik dat voor God deed. En God liet me zien. Maar mijn relatie met jou ziet heel anders uit. Mijn relatie met jou heeft te maken met wie ik ben. En wil je dat ook ontvangen? En mag je dat ook ontvangen? En ik wil afsluiten met een lied van Martin Smit. En dan wat tijd geven om even te bezinnen. Die dit Hooglied hoofdstuk 2 op tekst gezet heeft en bezongen heeft. En ik hoop dat je daarin diezelfde passie en datzelfde verlangen van God terughoort. En daarmee wil ik afsluiten. Even kijken waar die zitten. Hier.
When I feel the cold of winter and this cloak of sadness, I need you. All the evil things that shake me, all the words that break me, I need you. Come running, my lover, to me. Do not hide me from your presence, pull me from these shadows. Wrap your arms around me, sing your song of kindness, I need you. Over the mountains, over the sea, here you come running. Come on.
you gonna hold me? Hold me till it's light. Come running, come running, come running back to you. Come running, come running, come running back to you. Oh, come running, come running, come running.